Goedemorgen allemaal. We beginnen eerst de dienst met Psalm 118 en daarna doe ik de afkondiging. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder hartelijk welkom aan onze gast in ons midden, welkom bij ons. Fijn dat u ons wil bezoeken. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons verbonden willen zijn. Allemaal welkom bij deze dienst. Achter het orgel zit vanochtend een vervanger van onze eigen organist, Jan Star. Jan, dankjewel dat je voor hem in wilde vallen. Onze voorganger vanochtend is dominee Ten Apel. Hij heeft een lange weg moeten gaan vanwege omleidingen, maar gelukkig was hij hier toch allemaal netjes op tijd. Dus fijn dat u er weer bent, dominee. Morgenavond. Morgenavond is de Bijbelstudie. Wordt gehouden bij ons thuis aan de Duinweg 84. U bent van harte welkom om 7:30 en we willen graag om 7:15 beginnen. Als u mensen hebt die ook graag willen komen, neem ze mee en nodig ze uit. De collecte van morgen is voor de opbouw van onze eigen kerk. En de bloemen vanochtend willen we graag meegeven aan Leni van Rooijen-Kuiper. Leni, voor je werk wat je altijd doet bij ons op de radio en voor de zware tijd die je ook weer achter de rug hebt. Fijn dat je er ook weer bent. Rest mij u eigenlijk alle nog een gezegende dienst toe te wensen en dan draag ik de dienst over aan de dame.
Nou zullen we dan in stil gebed deze dienst bij de Here brengen. Broeders en zusters, onze hulp is in de naam van de Vader. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is, eeuwig leeft, ja die nooit ophoudt met het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade, vrede van God onze Vader. Door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En dan gaan we verder met Psalm 43, 4 en 5. Als ik deze psalm zing, wil ik altijd naar de oude berijmen. Zo heb ik hem geleerd, heel vroeger. Toen ik een jongetje was, van 10 jaar. En dat is ongeveer 58 jaar geleden. Soms heb ik heimwee, maar dat geeft niet. We zullen de wet, de geloofbelijdenis als volgt invullen. We beleiden samen ons geloof. Met gewoon de 12 artikelen en dan geef ik een samenvatting van de wet. Laten we gewoon met elkaar instemmen in ons hart met ik geloof in God de Vader. De almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren zoon van de Heer, onze Heere. Hij is verwekt door de Heilige Geest bij de maagd Maria. En door dit wonder als mens in de wereld gekomen. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en daarna begraven. En wat meer is, hij heeft de helse gesmarten gedragen in de 3-uurige duisternis hangend aan het kruis. Daarna is hij uit het graf opgestaan. En opgestaan uit de doden. Daarna ging hij naar de hemel. Heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God op Davids troon. Hij komt vandaar terug om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk en dit is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en daarom opstanding der doden uit een opstandingslichaam met een opstandingslichaam. En ik geloof in het eeuwige leven en een totaal vernieuwde schepping. Ik heb hem een beetje herschreven zoals u merkt. Dan de wet, broeders en zusters. Ik wil u even met u naar Romeinen. Ik meen dat het 12 en 13 is. Dan heeft Paulus het over de overheid gehad. Hij heeft het in Romeinen 7 over de wet gehad. En dan zegt hij tegen de gemeente. Wees niet schuldig. Dat zet hij af tegen de belastingen aan de overheid. Dan maar wees onder elkaar. Elkaar niet schuldig. Dan elkaar lief te hebben. Want als je elkaar lief hebt, vervul je de wet. En dan noemt de apostel een serie geboden op van de tweede tafels. Niet stelen, niet doden, niet echtbreken, niet begeren. Dus hoe vervul je nu de wet? Want we zullen hem toch echt in ons leven moeten houden. Daar ontkom je niet aan. En als we de wet zonder Christus zien, nou dan is het niet best. Dan veroordeelt die wet je, of je dat nou wilt of niet. Maar slechts als je schuilt onder het bloed van Golgotha, dan is de wet niet langer een oordeel, maar een motivatie door de Heilige Geest. Nooit kan het geloof te veel verwachten, dat zingen we als antwoord.
Thank you.
Zullen we samen danken en bidden. Hemelse Vader, met een dankbaar hart wil ik u danken dat ik ook hier weer veilig terecht ben gekomen. U had het me ook beloofd gisteren op de gebedswandeling. Ik dank u daarvoor, want dat is een stukje genade. We moeten dat krijgen en u hebt het ook waar gemaakt. Fijn hier weer te zijn en een verbondenheid te ervaren. Dank u, Heere, dat we samen zijn rondom een geopend woord. En ik sprak met de broeder. Ja, er zijn nogal wat zieken. En Heer, alle namen weet ik niet, ken ik niet. Maar ik miste wel een paar mensen. Ik ben ook dankbaar voor gasten die zijn gekomen. Maar degene die heren die ouder worden en de lasten daarvan beginnen te ondervinden of al een tijdje ondervinden, ziekte, wilt u er zijn met uw genezende en helende kracht. Maar ook een stukje genade, o God, want zelfs ik ervaar dat al. Als je ouder wordt, moet je inderdaad dingen opgeven, overgeven. En dat is het beeld van de genade. En ze hebben het er moeilijk mee. Tenminste, ik wel. Ik heb 4 weken visio moeten ondergaan. En het is heilzaam geweest. Maar ik voeterde. En ik deed. Totdat mijn vrouw het zat werd en me naar de visio stuurde. Ik had het weer eerder moeten doen. Maar het niet meer iets kunnen. Ik vond het wel zo moeilijk te accepteren. Heren, we zijn allemaal mensen. En wij mensen hebben maar te leven van genade. Wees zo met een ieder van ons. Zoals we hier zitten, staan. Wil ons zegenen in deze dienst, heren. Nabij zijn. Dank u voor het orgelspel. Dank u, Heer, voor alle goede gaven. Dank u voor de bewaring ook op de weg. Dank u wel, Hemelse Vader. We bidden u voor land en volk, regering en koningshuis. Ik kreeg een app. Dat Wim Kok was overleden in een of andere nieuwsdienst die dan mij appt. Heren, ik bid u toch voor de nabestaanden. Ik ken het hart niet van deze man. Ik weet niet hoe hij tegenover het geloof stond, maar hij is overleden. En laten wij nou leren dat we alleen maar kunnen sterven in Christus. En wel er niets. Dat we het via Christus en via dat kruis de dood als een slaap mogen ervaren als een stukje overwinning. Heren, wees met die familie. Wees met onze koning, onze koningin. Wees, heren, met de ministerraad en met de regering, met degenen die boven ons gesteld zijn. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. De bekering van het volk Israël in het laatste der dagen, want u komt spoedig. En we bidden u, heren, wilt u alsjeblieft ons gereed maken en doen uitzien naar de spoedige komst van Christus in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, waar staat het boek Drie Koningen? Drie Koningen. Ik vraag het expres. Want ik was bezig in een Duits commentaar over het boek Openbaring. En die hadden 3 koningen. Ik zei, waar had hij dat nou weer, dacht ik bij mezelf. Het was een commentaar van Lohmeyer, ik had het nodig voor Openbaring of niet nodig. Ik keek het na van de Duitse gotische schrift op een gegeven moment. Ik denk, nou, ik moet er maar een bril bij opzetten. Maar goed, het is goed gekomen. Het is gewoon 1 kronieken, broeders. Ze tellen door. In het begin van de Bijbel zeggen ze ook Moshe 1, Moshe 2, Moshe 3, Moshe 4, Moshe 5. Als je het maar weet is het goed, maar ik heb me in het begin rot gezocht. We gaan lezen uit 2 Koningen 5, vers 19 tot en met 27. Thuis lezen we bij het eten, mijn vrouw en ik, gewoon samen de Bijbel door. En ik stuitte op Gehazi gestraft met melaatsheid. Toen waren we klaar, we hadden de maaltijd beëindigd en gedankt. En dan praten we soms nog een stukje na. Dan zei ik, nou, ik vind God wel heel erg streng. mag hij dan helemaal niks hebben? Het enige wat hij deed is naar Haman achterna rennen. Ja, was toch rijk genoeg om er wat van mee te krijgen. Ja, ik was het niet helemaal eens met de hemelse vader. Toen denk ik, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga er een preek over maken. En in die preek komt hij nu tegen hoe ik het er zo'n beetje toch wel mee eens geworden ben. We lezen eerst maar het gedeelte. Toen Haman op enige afstand van Elisa was gekomen, zei Gehazi, de knecht van Elisa, de man Gods, zie, mijn heer heeft naar Haman de Syriër tegengehouden. Hij heeft uit zijn hand niets aangenomen van wat hij meegebracht had. Maar zo waar de Heer leeft, daar moeten we even een streep onder zetten, zal ik hem achterna rennen en wel iets van hem aannemen. Dat iets is ook belangrijk. Dus volgde Gehazi naar Haman, en toen Haman zag dat hij hem achterna rende, liet hij zich van de wagen zakken en ging hem tegemoet. Is alles, en zei, is alles goed. In het Hebreeuws staat hier shalom. En hij zei, alles is goed. En hij doet het op een manier, zo kun je dat ook uit het Hebreeuws aanzetten. Of zei nou maar, geef me nou maar wat, dan ben ik weg. Mijn Heer heeft mij gestuurd om te komen. Zie, er zijn nu uit het bergland van Efraïm twee jonge mannen van de leerling profeten, het profetengilde, bij mij gekomen. Geef hun toch een talent zilver en twee stel gewaden. Haman zei daarop, neem alsjeblieft twee talenten aan. En hij drong bij hem aan, bond twee talenten zilver in twee buidels, twee stel gewaden, en gaf ze aan twee van zijn knechten. En die droegen ze voor hem uit. Toen hij nu bij de heuvel kwam, nam hij alles van hen over, borg het in een huis en liet de mannen gaan, en ze gingen weg. Daarna keerde hij zelf terug en hij ging voor zijn heer staan. En dat staan is, hij stelde zich ter beschikking. Elisa zei tegen hem, waar kom je vandaan, Gehazi? En uw dienaar zei, en hij zei, uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan, niet herwaars of derwaars, even een hommetje om lucht te scheppen, zo vat je dat dan op. Maar hij zei tegen hem, ging mijn hart niet met je mee? Toen die man zich vanaf zijn wagen omkeerde en je tegemoet ging, was het de tijd, dat is ook een belangrijke uitdrukking, om dat zilver aan te nemen. En gewaten aan te nemen om olijfbomen, wijngaarden, schapen en runderen en dienaren en dienaressen te kunnen kopen, slaven dus. Daarom zei hij, zal de melaatsheid van Haman voor eeuwig aan jou en aan je nageslacht zich hechten. En hij ging bij hem weg, melaats wit als sneeuw. Ja, ik was er wel een beetje niet goed van, hoor, om het zo maar eens te zeggen, toen ik dat zo gelezen had. Goed, maar voordat we hier verder over gaan praten, vraag ik wie de zinger gezang 473, 1, 6 en 10. na de preek, zonder dat ik het verder aankondig, na het amen, antwoord, wilt u zingen met evangelische liedbundel 218. Ik zit even te denken wat dat is. Ik denk... Nou, we zien het wel. Ik kan er even niet op komen. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van Christus. Een gevolg of een reactie op de genezing van Naaman de Syriër. En daar heb ik zelf ook wel een keer of drie over gepreekt, want dat is een heerlijke boodschap. Die Syrische generaal, een reactie van iemand die er heel dichtbij staat, bij Elisa, de man Gods. Je kunt een beetje met deze geschiedenis spelen en een vergelijk treffen met Ananias en Safira in Handelingen 5 in het Nieuwe Testament. Het draait hier om geld, om bezit, om rijkdom, om aanzien. Nou, dat is op zich trouwens geen zonde. Rijkdom. Abraham was, mag ik het dus zo zeggen, heel rijk. Nu Gehazi, wat was dat nou voor iemand? Hij dient Elisa. Hij is waarschijnlijk een van de vooraanstaande leerlingprofeten. Je had nadat de Baalpriesters en de Karmel gebeuren, profetenscholen waren er ontstaan in het Tienstammenrijk. Je kunt hier, er staat in het Hebreeuws, zonen van de profeten. Nou, het is het profetengilde en daar hoorde hij bij. Ik heb zelf het idee, dat vermoed ik, dat hij misschien wellicht eventueel bestemd zou kunnen zijn om Elisa op te volgen, zoals Elisa Elia opvolgde. Hij wordt in 2 Koningen 4 voor het eerst genoemd als dienaar van Elisa. En hij heeft veel wonderen van Elisa ook meegemaakt. In 2 Koningen 6 lijkt het erop dat er een naamloze knecht zijn taak heeft overgenomen. De naam wordt niet genoemd van deze jongeman. Nu, in 2 Koningen 5 wordt de geschiedenis van Naaman verteld. Die rijke generalen uit Syrië met een karavaan vol rijkdom voor het huis van Elisa stopt hij. Nadat Elisa tegen de koning gezegd heeft, waarom scheurt u nu uw kleren? Stuur hem maar naar mij toe, dan zal hij weten dat er een profeet is in Israël. En dan Gehazi moet dan de opdracht van Elisa aan deze rijke, voorname generaal overbrengen. En hij ziet die kamelen met al die pracht en praal. Hij vertelt naar Haman dat deze en zich 7 keer in de Jordaan moet onderdompelen en dan is die beter, dan is hij rein. Nou, u kent de geschiedenis, de lange lijst, het doet naar Haman dat dan maar. Eerst wil hij terug naar Syrië, want dan waren de rivieren toch een beetje schoner als die modderige Jordaan. Maar zijn dienaren die van hem houden, halen hem over. Dus naar Haman het water in, tot zijn middel, 1 keer. 2 keer, 7 keer en dan is die. Tot zijn grote blijdschap en verwondering is die beter. Nou, terug naar Elisa. Want daar moet Gehazi tot zijn verwondering en verlangen hebben gezien en gehoord. Beetje afgunstig wellicht. Dat Elisa niets wil hebben. Want Elisa zegt, ik ben een doorgeefluik van de genade en meer niet. Nou, dan vertrekt Naaman met een last van 2 kamelen of 2 ezels aarde. Want dan wil hij een altaar van die aarde bouwen. Om te offeren aan de God van Israël. En dan Gehazi. Die staat trillend naast Elisa. En ziet, knarsetandend wellicht, dat al die rijkdom zijn neus voorbij gaat. En dan schijnt er iets bij hem te knappen. Als hij bij zichzelf overlegt om Naaman achterna te gaan en wat aan te nemen. Maar, zo waar de Heere leeft, ik zal hem achterna rennen. en wel iets van hem aannemen. Hij doet dat ook en hij verzint een reden. Elisa heeft bezoek en hij wil een talent zilver delen en een stel kleren delen voor twee mannen uit de leerling, profeten die bij hem op bezoek zijn gekomen. En daarom, naar Haman kan tenslotte ook delen, voor twee mannen moet je twee stel kleren en twee talenten zilver hebben. Dus die krijgt hij dan ook mee, die Geazi. Thuisgekomen, hij schijnt ook een huis te hebben dus. In hun huis, of vrienden, ik zal het niet weten. Verbergt hij de zaak en dan doet hij of er niks gebeurd is en zijn neus bloedt. En dan gaat hij voor Geazi staan. Nou ben we weer, wat moet ik doen? Hij stelt zich weer ter beschikking. Nou, Haman is gewoon hartstikke blij dat hij wat kan geven. Hij komt zelf van zijn wagen af, groet shalom. Nou, dat is als je dat helemaal uitwerkt, een groet van zijn pak weg 20 minuten. Dus dat wil Geazi helemaal niet. Ja, shalom, weg. Wil weg. Ja, alles is in orde, maar hij doet gelijk zijn boodschap. Dat is eigenlijk heel onbeleefd in het oosten. En dan komt hij terug. Dan vraagt Elisa: nou, waar ben je nou zoal geweest dan? Nou ja, ik moest even een luchtje scheppen. Ik moest er even uit. En dan laat de Bijbel horen van waar, Geazi. Herwaarts nog derwaarts. Dat zei trouwens een leerling op de lagere school tegen zijn schoolmeester toen hij dat zei. Van waar, Geazi, herwaarts nog derwaarts, meester. En toen liep hij zijn straf mis. Nou, hier dus niet. Maar Elisa is dus door God ingelicht. Ging mijn hart niet met je mee? Mijn aanwezigheid. Ik denk dat Elisa een visioen hier heeft gekregen. Toen die man zich omkeerde, je tegemoet ging. Elisa heeft alles in een gezicht gevolgd. En weet wat Geazi heeft ondernomen. En dan zegt de profeet: was ik er nou niet zelf bij, Geazi, toen je geld en kleren aannam? Was het nu de tijd om zilver aan te nemen en om kleren aan te nemen, om in staat te zijn olijfbomen, wijngaarden, planten en vooral slaven en slavinnen en stinkend rijk te worden? Want dat was je van twee talent zilver wel, dan kon je aardig mee in de miljonairscène. We zullen deze geschiedenis eens op onszelf toepassen. Ik heb drie gedachten. Geazi en het geld van Haman is mijn thema. Als jij dat nou even aan het hoofd, dan kun je het na de dienst opschrijven. Geazi en het geld van Haman, dat is het thema. De houding van Geazi, de leugen van Geazi en de straf van Geazi. Het is nogal een beetje ook wat overlappend, maar ik loop het maar gewoon na. De houding van Geazi, gemeente. Broeder, zuster. Als hij in eerste instantie die rijkdommen ziet, die die Arameer bij zich heeft, dan moet er al iets van afgunst zijn ontstaan. Ik preek vaak in Twijzel, en dan zijn er een paar mensen die hebben van die gigantische sleeën. Die hebben zelf een bedrijf, die kunnen zich ook dat permitteren. En de dominee heeft maar een open kassa. Kan hij goed mee doen hoor, gaat het niet om. Maar als je dan die beesten ziet, die grote sleeën, ik kan ze niet eens permitteren, want de belasting is me al te duur. Maar nou, zoiets. En ondanks aandringen wil Elisa niks hebben en hij staat erbij en hij kijkt er naar, mondje dicht. Je bent maar een knechtje. En de eed die Geazi zweert is dezelfde als Elisa in vers 16 gebruikt. Zo waar de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta, ik zal niets van u aannemen. De profeet geeft hier, onthoud dat maar, God de credit voor de hele genezing. Van Haman weigert hij elke beloning en Geazi zweert dat ook. Die doet een eed, broeders en zusters. Zo waar de Heere leeft, ook hij staat voor Gods aangezicht. Maar dit is zijn eerste leugen. Hij gebruikt de eed als een leugen. Hij gebruikt Gods naam ijdel. En dan staat er nog een woord in het Hebreeuws, dat moet je even benadrukken. Het is een heel klein woordje hoor. Ik ga naar Haman achterna en ik zal iets van hem aannemen. En dat Hebreeuws legt de nadruk op het iets. Nou, Haman kan er niks schelen. Die is rijk en ik wil het ook worden. En dat is alles wat bij zijn actie speelt. Die Arameer is een vijand. Zo zou je Geasi's houding kunnen proeven. Is nog genezen ook. En hij komt er nog gratis vanaf ook. Zo, in die trant. Hij lijkt het jammer te vinden dat Elisa hem heeft geholpen. Wel nu, mijn meester wil niks hebben, maar betalen zal hij. Ik zal hem achterna rennen en wel iets. Kan me niet schelen wat. Maar hij zal er wat voor betalen. Aannemen. Het zou zelfs kunnen dat Geazi naar Haman haat. Het is tenslotte Syrië, daar hebben ze in het tienstammenrijk aardig last van. De man kan hem in feite helemaal niks schelen. In eerste instantie beoordeel ik de houding van Geazi, of beoordeel ik, proef ik de houding liefdeloos. En dat is heel gevaarlijk, broeders en zusters. Daardoor bedriegt hij God, zover je God kunt bedriegen uiteraard. Hij zweert een valse eed en hij wil rijk worden. En Johannes die waarschuwt in zijn brief al, als je het zo een beetje doortrekt, heb de wereld niet lief en haar begeren. Wie de wereld lief heeft, is een vijand van God. Daar komt dat zwart-witte weer. Waar de wereld zo slecht tegen kan, dat zwart-witte. Een beetje van ditem en een beetje van datem. Een beetje godsdienst kan geen kwaad, maar niet de fanatiek. Nu, wat moeten we hier nou allemaal van denken? Elders zegt de Heer Jezus zelfs, heb uw vijanden lief. Ik vind honds moeilijk, maar het staat er wel. Bid voor wie u vervolgen. Nou kan dat morgen, Heer, zo bij wijze van spreken. Ik probeer het een beetje te proeven en een beetje te plaatsen. Op een andere plaats staat er, gaat er geen schatten op de aarde, maar doe je best er een in de hemel aan te leggen. Kleren worden oud. Nou, dat weet ik al. Een jaar of vijf zou ik toch weer een breekpak moeten kopen. Dan zegt Hilda, hij is versleten. En dan zeg ik, ik kan nog wel naar de winkel. Nou, dan gaan we dan maar weer passen en meten. En ik heb er zo'n hekel aan. Daarom stel ik het steeds uitstel. Maar het zal toch een keer moeten. Zilver wordt roestig. Je moet het poetsen. Nou, de dames die weten dat al met die zilveren lepeltjes. En dat spul waar ze mee poetsen stinkt ook nog. Maar het moet gepoetst worden. En in de hemel, broeders en zusters, is een schat en die wordt door niets aangetast. Nou, wij christenen hebben een beetje een cultuur van ja maar. Een christen mag toch wel wat vooruitzien en is het nou zo erg dat Geazi iets wil terug ontvangen voor de genezing van die stinkende rijke generaal die het helemaal niet mist. Mag ik nou eens een gedachte neerleggen? Wellicht als hij met Elisa had gesproken. Het is een gedachte hoor. Het is ook geen inlegkunde. Nee, het is een gedachte. Wie zal het zeggen? Geazi leeft in nauw contact met Elisa en in de wereld en hij heeft de geboden van de liefde gegeven. Maar als hij met Elisa had gesproken, misschien had hij gezegd, nou ja, pak dan maar wat. In het OT, maar dat doet hij niet. Hij liegt en bedriegt. Wat is nou de les, broeders en zusters, voor ons uit dit eerste puntje zo? Nou, ik denk dat wij het keihard nodig hebben om in de gemeente de liefde te praktiseren. Een boodschap voor elke kerk. Want, of we dat nou willen of niet, heb de liefde onder elkaar, zegt jongens. Ik kom in veel gemeenten. En ik moet helaas ook vaststellen dat ik het wel eens mis. En de wereld mag u als gemeente beoordelen. Vergeet het nooit. Dat als ze elkaar daar niet lief hebben en elkaar eten en opeten en vereten, zoals de gelaten brief zegt. Nou, dan kunnen we ze gedag zeggen. Dan is het geen gemeente. Ja, het klinkt erg dwingend. Maar het is echt waar. Wij hebben heel vaak hier het nodig en in Nederland is dat nodig. En waarom is het hier niet nodig? Het is overal nodig. We hebben een opwekking nodig. We hebben de Heilige Geest nodig en een ommekeer in ons hart, een nieuw leven. Gehazi is besneden, want hij is een Jood. Maar of zijn hart besneden is, kun je een hele groot vraagteken bijzetten. Hij heeft wellicht zijn kleren besneden. En dat is eigenlijk de kernboodschap. Wedergeboren worden door water en geest. En Johannes 3 laat ons zien hoe dat moet en wat er voor nodig is. Er wordt over de wedergeboorte heel erg moeilijk gedaan. Ik heb een boek liggen, die heeft van iemand, die heeft er 15 hoofdstukken aan gewijd. En toen ik het helemaal had gelezen, had ik hoofdpijn, maar was ik nog niks wijzer. Het moet toch makkelijker wezen. Als ik het samenvat in één woord, broeders en zusters, uit Johannes 3, dan zeg ik het is gewoon geloven. Kijk maar naar de slangen in de woestijn. Alle die giftig waren door slangen gebeten, die dus op sterven na dood waren en verlamd werden, niet meer in een paal konden klimmen, niks konden doen, die konden nog net een hoofdje, een kopje optillen zo. En naar de slang kijken, en die blikkerde in de zon op een heuvel. En als ze deden, werden ze genezen. En ik garandeer u in de naam van de Heer Jezus dat als u naar het kruis kijkt en naar de verzoening die Jezus daar heeft tot stand gebracht, dan bent u wedergeboren. En wie het wil betwisten, die moet dat maar doen. Maar ik zeg op grond van Gods woord dat waar is. Nou, de leugen van Gehazi. Hij liegt 3 keer, we hebben er alleen gehad, hij liegt tegen God, hij liegt tegen Naaman en hij liegt tegen Elisa. Laten we die leugens nog eens even nalopen. Hij rent Naaman achterna en als deze hem tegemoet komt, hangt hij een verhaal op. Elisa zal bezoek hebben gekregen van 2 collega's. Hij is er zelf ook één. Nou ja, en Elisa wilde wel een geschenk geven, hè. Ja, hij heeft daar shalom, maar ik moet weer terug. Haman wil hem de eer aan doen om hem uitgebreid te begroeten, maar hij poeiert hem gewoon af. Shalom, shop. Plotseling bezoeker is haast bij, talentje zilver en een stel luxe kleren en dan komt Elisa al een eind. Hij bedoelt zichzelf. Haman is blij dat hij iets kan doen en hij doet er het dubbele bij. 2 dragers mogen mee en Gehazi wordt met egaats behandeld. Bij een huis, misschien zijn eigen, dat weet ik niet, dat staat er niet. Neemt hij alles over, 2 talenten zilver, 2 stel luxe kleren. Kun je nagaan wat voor klof hij er nu aan heeft. En dan gaat hij met een vroom gezicht voor Elisa staan. Hij meldt zich weer voor dienst. En op de vraag van deze liegt hij. Nou, nergens hoor. Luchtjes scheppen, moest er even uit. Hij liegt 3 keer tegen God, tegen Naaman en tegen Elisa. Broeders en zusters, in het volgende punt zien we dat Gehazi melaats wordt. En in dit punt wordt gezegd waarom dat zo is. Weet je wat hier aan de hand is? Hij staat de genade in de weg, broeders en zusters. Is dat niet te scherp? Nee. Elisa wil geen geschenk van de armeeën aannemen, maar deze reist niet door naar Syrië met de gedachte, nou gelukkig, ik heb toch wat terug kunnen doen. Gelukkig, zegt Jezus als waarschuwing. Voor het volk Israël dat Naaman genezen is en dat zal dan dus zo zijn gebleven. Trouwens, Gehazi pakt die ziekte over. En wellicht zijn gelovige levenswandel ook. Dat weten we niet en gissen heeft geen enkele zin. Hij is in ieder geval, dat is belangrijk, goed begonnen. Gehazi ten tweede brengt de goede naam van Elisa als man Gods in gevaar. Kijk bijvoorbeeld naar de zonen van de profeet Samuel. Samuel wilde nooit wat hebben. Maar zijn zonen die gaan zeggen, dan komen er 2 voor recht spreken. Ja, wat zit er voor mij aan? Nou, Nou, 2 koeien? Een beetje mager. Nou, dan geef ik er 3, zegt die andere. Nou, dan kreeg hij gelijk. Of geld, zal ik niet weten. Steekpenningen, zou je kunnen zeggen. Gewoon corruptie. Het volk wantrouwt hen. Samuel willen een koning, want je zonen volgen jouw voorbeeld niet. Elisa heeft vast en zeker naar het voorbeeld van Samuel gewandeld. Hij heeft het voor niets gekregen, geeft het voor niets weg. Paulus heeft op deze wijze gearbeid. Jezus heeft zelfs zo gewandeld. En Elisa, hij wandelt op dezelfde manier. En Gehazi die brengt die manier van leven van Elisa in gevaar, ja zelfs in opspraak. Hij zit dicht bij het vuur. Ik geloof dat dit een reden is waarom Gehazi zo streng wordt aangepakt. We komen dan in het laatste punt op terug. We gaan het nu even op onszelf toepassen. Allereerst met dat voorbeeld van Ananias en Safira. Ik heb ze al genoemd in de inleiding. Die sterven waarom nou eigenlijk? Mogen ze geen stukje land verkopen? 1/3 voor zich eigen, voor hun eigen houden en 2/3 weggeven? Ja, daar is niks op tegen. Maar ze doen alsof ze het hele land weggeven. En daar is wel wat op tegen. Ze willen aanzien kopen. Aanzien. Kijk mij eens. En God is furieus, broeders en zusters, op 1 ding. En dat is als je zijn eer rooft. En eigenlijk doet Gehazi hier hetzelfde. Hij wil aanzien kopen. Rijkdom, land, wijngaarden, slaven, slavinnen, runderen, kamelen, schapen en een paar van die slaven om dat zaakje te runnen. En ik ga 's morgens om 10 uur mijn krant lezen en ik zie verder wel. En dan staat er een uitdrukking. Elisa, was het daarvoor nu tijd? Tijd, wat voor tijd? Nee, zo dadelijk meer. Gemeente, eerst maar dit. Zonde is een vergif. Een slang met veel koppen. We komen hem tegen in Openbaring 17 en 12 en een stukje 13. En weet je wat zonde doet in ons leven? Dat kun je heel makkelijk herkennen. We gaan uitvluchten bedenken. De ernst bedekken. Nou, in Dordrecht zou je zeggen, die staat nou zo erg. Staat nu waar het om draait. Waarom kan dat dan niet? Maar in feite, als je de figuur van God, de persoon van God op je in laat werken, is dat een onmogelijkheid. Het kan niet. En waarin je ook vlucht en wat je ook bedenkt en wat je ook bekonkelt, God weet het al voordat je doet. En dan zegt Paulus in Efeze, bedroef de Heilige Geest niet, want daarvoor door bent u geroepen. En als je doet, en ook dat kun je merken in je leven, dan trekt hij zich terug. En hoe merk je dat dan? Hoe merk je nu dat de Heilige Geest zich stilletjes aan, een beetje een Vlaams woord ertussen, terugtrekt? Nou, jij hebt geen rust meer. In een christelijk leven, als kenmerk van een christelijk leven, dat je in Gods wegen wandelt, zijn 3 dingen heel erg handig. Dat is allereerst blijdschap. Niet een halleluja roep voor alles en nog wat, maar blijdschap. Ondanks omstandigheden die God geeft. Ten tweede, vrede met elkaar. En vooral vrede met de Heer. En ten derde, ja, dat zou ten derde zijn. Vrede, blijdschap en uw zekerheid gaat dan op de loop. Ik geloof dat Elisa met de vraag aan Gehazi, vanwaar Gehazi, hele Gehazi een kans gaf om alsnog zijn zonden te beleiden. No big deal. Geazi liet de kans tot belijdenis schieten. Ik geloof eerlijk en oprecht dat als hij alles eerlijk had verteld, zou de rijkdom in ieder geval zijn jeugd sowieso voorbij zijn gegaan. Die had naar de armen gegaan, bij wijze van spreken. Maar hij zou het overleven. Dat is zijn roeping als profeet. Ja, daar kan ik niets over zeggen. Hij doet dit niet en de gevolgen komen. En laten wij leren, gemeente, om eerlijk te zijn en te worden tegenover God. Je kunt toch niks verdoezelen. Vertel hem wat je gedaan hebt in zonde. Vertel hem gewoon als een vader, gewoon in je eigen woorden, wat mij betreft in je eigen dialect. Ik doe het vaak in Turkers. Heel erg heilzaam. Mag je van mij het Noordwijks doen. Als uw derde taal Engels is, het Engels, dat maakt me helemaal niets uit. We hebben er in Nederland ook weer een taal bij. Misschien kent u die wel, ik zal het niet weten. Maar vertel hem nou alsjeblieft eerlijk en oprecht. Ja, dat ging er mis, heren. Niet verdoezelen. En dan zegt de schrift, dank maar voor de vergeving, want indien u uw zonden beleidt. Sommigen zeggen erachteraan nalaat, maar dat staat er niet in. Hij is getrouw en rechtvaardig u de zonden te vergeven. We hebben een voorspraak bij de Vader en u te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus. Nou, de straf van Geazi, het laatste punt. Het is alweer 11 uur ook, dat heb je met mij. De belaatsheid van de Aman kleeft hem aan en zijn nageslacht ook. Wat een vreselijke straf, broeders en zusters. Waarom, dat was ook mijn vraag, lijkt God zo wreed? Nu gemeente, ik geloof dat de waarheid te meer blijkt uit de opmerking van Elisa. Was het nu de tijd om goud en zilver aan te nemen en om wijngaarden en olijfbomen en de rest te bezitten? Was het nu de tijd? Wat voor tijd was het in het tienstammenrijk? Nou, Elia had gezorgd voor een doorbraak op de Karmel en Baal de nekslag gegeven. Er ontstaan, dat was in de tijd van Ahab en Izebel onmogelijk, profetenscholen. Wij zouden ze bijbelscholen noemen. En dat was voor de strijd op de Karmel ondenkbaar. Jezebel vervolgde en doodde de profeten. Baal was God en niemand meer. Maar Elia zette God weer op de kaart. De Heere, hij is God. Elisa laat de genade van God voor zijn volk zien. Men is gewikkeld, broeders en zusters, in een geestelijke strijd. Dat kun je ook al zien met die beren op de weg als hij bespot wordt. Hij heeft toegang tot de koning. Hij heeft invloed op het regeringsbeleid. Het tienstammenrijk krijgt hier kansen om terug te keren naar God. Ahab is dood en Jezebel volgt later door Jehu. U kent die profetie van Elia. Het is nu een tijd voor genade en kansen en strijd om mensenharten. Het is heilstijd, Geazi. Dat heeft nu de voorrang. Maar Geazi verzamelt schatten in plaats van de heilstijd te erkennen. Ja, maar die melaatsheid. Nou, het is huidvraat of huidziekte. Lepra, zullen verschillende soorten zijn. Ik ben geen medicus wat dat betreft. Ik heb er wat over gelezen. En in onze tijd is er in ieder geval medicijnen voor. Die ziekte, ja, was toen dodelijk. Hoeft niet, maar meestal wel. Maar Jezus raakt gewoon mijn laatste aan en onreinheid is geen sprake. Die onreinheid is dus een geestelijke zaak. Je bent afgescheiden van de gemeenschap. Want de Heere had die ziekte een bijfunctie gegeven, onreinheid. Als je mee laatst was, ja, dan werd je buiten de gemeenschap gesloten. Dat was hier de zaak. Een voorbeeld, Mirjam, die moest 7 dagen buiten het kamp blijven. En dan wordt ze genezen. Ze stond op tegen Mozes, haar broer. Ze geneest ook voorbeelden van Mozes, maar mijn laatste mogen niet in stenen komen. Ze mogen niet bij de mensen komen. Ze worden met stenen weggejaagd. Wonen in speciale kampeerplekken, buiten de gemeenschap. En in de tijd van Elisa en Jezus stierf je aan de ziekte, want er was toen geen genezing voor. Ze hadden dat medicijn gewoon nog niet ontdekt. De ziekte had in ieder geval een sterke binding met de zonde, of deze al of niet werd weggenomen. Of iedereen mijn laatste de ziekte als straf voor de zonde droeg, kan ik niet aannemen. Dat weet ik gewoon niet. En in de tijd van Jezus, in de tijd dat Jezus rondliep, zegt hij, er waren vele melaatsen in de tijd van Elisa. En niemand werd genezen dan Haman de Syriër. En waarom zouden nou broeders en zusters niemand genezen zijn? Nou, het gaat om geloof, om die geestelijke strijd die Elisa voerde. En in Hebreeën staat dat een heleboel Israëlieten het beloofde land missen. Waarom? Nou, ze waren niet verdwaald, want de richting wisten ze wel. Ze hadden een tomtom die beter is dan die van mij. Door zonde en ongeloof. Ik denk dat Geazi de prijs betaalde, zoals Ananias en Safira die ook betaalden. Dus hij bedroog de Heilige Geest. Hij wilde rijkdom van Naaman, maar hij kreeg de melaatsheid erbij. Die rijkdom, die hield hij. Hij wist wat lag. Elisa wilde er gewoon helemaal niks meer mee te maken hebben. Mooi, jij rijk, ben niet melaats, bekijk het maar. Dus hij kon zich wel redden voorlopig. Zijn plekje buiten de gemeenschap was niet eens zo slecht. Maar hij had geen gemeenschap meer met de genade van de Heer. Hij vloog weg. Elisa had alles gezien. Nou, over oordelen past ons niet. God is met een dogmatisch woord soeverein. Maar er is nog wel genade. Ik durf aan te nemen dat hij er ook voor Geazi was. Maar voor ons is hij er zeker. Laten we discipel zijn. Onze zonde belijden en ons uitstrekken naar de vervulling met de Heilige Geest. Amen. Nou, we eindigen met het dankgebed. En daarna vraag ik u, na een voorspel en de collecte, staande het slotlied te zingen, dat is Evangelische Liedbundel 4, onder 13, 1 en 4. Daarna mag ik u zegenen en mag u zelf het Amen zingen met gezang 456. Vers 3, zeggen ze dan in Fries. Vers 3, vers 3. Goed, zullen we samen danken. Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw. We danken u voor uw liefde. We danken u voor de zegen van deze morgen. We danken u voor een stukje gemeenschap. We danken u, Heer, dat u er ook was. Wilt u ons zegenen door uw woord? Predik het na in onze harten. En wil ons, Heer, veilig brengen waar we worden verwacht. Om Jezus wil. Amen. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u, behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, de Heere verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat hij zeer spoedig komt.
Amen.